Een heel hartelijk welkom natuurlijk ook aan onze broeder Korten. Hij zal deze avond ons meenemen naar enkele gedeelten uit de Bijbel die we nu ook met elkaar willen lezen. Ik heb twee tekstgedeelten. De eerste is Efeze 4, vers 13 tot 15. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. En dan ook uit Hebreeën 5, vers 11 tot en met 14. Over Hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Hier gaat het dus over de groei. En onze broeder zal daar vanavond uitleg over geven, zodat we ook het verlangen hebben om te groeien. Dan geef ik nu het woord aan broeder Korten.
Ik had eigenlijk ook een verzoeknummer, mijn lijflied, ons lijflied, 51, daarvan het eerste vers en het alleen het refrein. Uw woord, o God, is liefde en licht, is heilig en volmaakt. Heilig woord van God, trooster in ons lot, gij zult in deze aardwoestijn steeds ons richtsnoer zijn. Goed, fijn dat u er bent. Geweldig toch, het is nog maar augustus. Het winterseizoen in vele kerken begint pas in september of zo, of oktober. Dus, maar goed, fijn, geweldig. Ja, dat is mijn lijflied. Ja, sommigen die kennen mij wel, anderen weer niet. Maar de Gods genade mag ik wedergeboren zijn. Dat is bijzonder, hè? En dat blijft altijd bijzonder, toch? Ja, van wie ben je? Ja, in Christus ben je door Hem van boven opnieuw geboren worden. Ik ben altijd naar de kerk toe gegaan, twee keer trouw. Maar het is eens geschied. Misschien weet je dat als je purk geweest bent. We zijn er gisteren weer met weet ik het hoeveel geweest om daar te zingen in de zomer. Dat kerkje aan de zee, nou daar is het eenmaal geschied van boven. En daar is mijn wieg dus gestaan op dat Urker vissersdorpje. En nu mag ik notabene visser der mensen zijn. En ik ben het echt niet altijd geweest. Auto's gemaakt en zo. Leraar autotechniek geweest. Ja. En dan komt de Heer om je te roepen. Dus van achter die autotechniek vandaan. Alles terstond achterlatend. Om door Gods genade het evangelie te vertellen, te verkondigen en ook zo vanavond. Er zijn een aantal belangrijke thema's, tenminste dat vind ik, en daar probeer ik ook over te preken. En dat is inderdaad ook openbaring. Ik had op een gegeven moment ook het verlangen om, ja, ik ben 62, dus Lopeker Kapel is mijn laatste gemeente. Daarvoor was het Aspre en toen was het Nieuwendijk, dichtbij, dat weten jullie wel. Om nog een preekserie te beginnen vanaf openbaring 4 tot en met het einde. En ik ben nou tot en met openbaring 8. Dat had ik natuurlijk ook kunnen doen. Maar ja, broeder Ezega is bij 7, dus is ook bij 8. Dus nee, dat doe ik niet. Dus. Maar de wederkomst en de komst van Christus en zo, dat is, vind ik, heel erg. En het profetische woord, wat zeer vast en betrouwbaar is, dat ligt mij na aan mijn hart. Maar dan is er nog een ander thema dat ook mijn hart, ook ik in mijn hart draag. En dat is namelijk geestelijke vernieuwing, herleving, opwekking, ontwaken. Omdat ik zelf ook een kind van een opwekkingsbeweging onder de jongeren op Urk ben. Het is een geweldige opwekking geweest. Het heeft echt mijn leven veranderd. Ik zeg wel eens, in die tijd heb ik dus de Heere God, de Heere Jezus leren kennen. Ik heb mijn vrouw leren kennen. Ik heb broers en zussen leren kennen. Geweldig. Toen is mijn leven echt helemaal veranderd. Het ging helemaal niet. Helemaal niet. Het liep vast. Ik zei tegen mijn moeder, ik zeg, nou laat mij maar rustig in de garage wat rommelen met banden plakken en zo, weet je wel. Nee hoor, zegt mijn moeder, zegt me, je moet toch naar school toe hoor. Dus ik naar de MTS en zo. En toen ging het goed, hè. Autotechniek. Wat doen en wat met je hoofd en zo. Nou, en toen heeft God dat echt zo willen zegenen. Dus mijn geestelijke groei, ja, dat wou ik het graag met jullie vanavond over hebben. Daarom ook die schriftlezing uit Hebreeën 5 en Efeze 4. En we hopen met hulp van God en ook zijn Heilige Geest daarbij stil te staan. Het is niet eenvoudig. Ik noem de teksten iedere keer wel die ik graag met u en jou wil behandelen. Als u, weet u waar kapel ligt? Loop ik er kapel? Ongeveer bij die kerstboom, weet je wel? Ja. Bij Nieuwegein, ja. Daar ligt het, ja, in Anderlecht. Hè? Nou, en daar staat een klein wit kerkje, staat er. En dat is gewoon een kerk, verder niks bijzonders mee. Alleen één ding, onder het orgel, daar zit een... Er zit de maanstand, de zon en de maanstand. Dat zit me gekoppeld met het uurwerk van de toren en zo. En zoals in de kerk zit, je kunt zien hoe laat het is, maar je kunt ook zien hoe de maanstand ervoor staat. De maan, die wordt verlicht door de zon, dat weten we. En we weten ook dat op een gegeven moment de maan die wast, hè, van nieuwe maan tot volle maan. Dus die maan die weerspiegelt steeds meer en voller het licht van de zon. Gods verlangen voor u, voor jou en voor mij is. Dat u, jij en ik, wij steeds meer de Heer Jezus Christus in ons leven dagelijks weerspiegelen. Dat we werkelijk groeien in dat ware geloof, in dat geloofsvertrouwen. En daarom mag ons gebed wel zijn om te groeien in dat geloof, dagelijks. En ik zou willen vragen, heb je wel eens teruggekeken? We staan nu aan het begin van een nieuw seizoen, Bijbel open. Maar hoe was het nou een jaar geleden? Waar stond u toen? En waar staat u nu? Ben u nou in dat jaar gegroeid? Vraag, hè? Gegroeid in het geloof, in het vertrouwen op God. We weten, als geen andere, baby's zijn klein en die groeien en die groeien en die groeien. Zou het misschien goed zijn als zij een babytje zouden blijven? Wat is Gods verlangen nou voor jou en voor mij? Dat wij alsmaar een baby zouden blijven, ik ken jullie onvoldoende. We zijn zo vaak op deze Bijbelavonden geweest en zo'n Bijbelopenavond geweest. Hè, dat je zegt, ja, Gods, ik ben gegroeid in het geloven in de Heer Jezus Christus. En ik ben, Godzijdank, een volwassen gelovige geworden. Dat is Gods verlangen. Dat is niet mijn verlangen. Dat is Gods verlangen voor u, voor jou en voor mij. Maar waar zit je? Waar sta je? Aan de babykant? Of aan de kant van... door Gods genade een volwassen gelovige te zijn, een gerijpte te zijn. Ja, maar waarom dan dat thema? Nou ja, wat denk je? Zou je het werkelijk in 2015 uithouden als een geestelijke baby? Dat hou je niet uit. Er zijn immers tig, zo zeggen we dan, verleidingen. Er zijn ook tig, dat begrijp je, tig, hè? Ontzettend veel vertaald. Dagelijkse keuze toch te doen. En er zijn ook, weet ik wat, hoeveel zaken belangrijker om daarmee bezig te zijn dan God vindt men tegenwoordig. Maar ook de vraag is, ben je tevreden dat je wedergeboren bent? Dat je gerechtvaardigd bent als goddeloze? En zakken we dan niet een beetje achterover in onze geestelijke leunstoelen om een geestelijk comfortabel leven te leiden tot je dood? Zou dat Gods bedoeling zijn? Zou God willen dat je groeit? Dat je wast dat je toeneemt. Goed, dat was een inleiding. Punt 1. Geloofsgroei is normaal. In Hebreeën 5, vers 11 tot en met 13 staat. Omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u gelet op de tijd leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van de melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Het gaat hier om iemand die gegroeid is in geloven, maar teruggevallen is tot kind zijn. Misschien zit u ook wel hier. Beleidenis gedaan. Je vond dat een prachttijd, gezegend. Heilige avondmaal gegaan. Elke zondag ter kerke of ter gemeente. De weekse op de kring, Bijbel open, avond noem maar op en zo. Maar nu, de geloofsfut is eruit. Het sprankelende van toen is verdoft. Het enthousiaste, dat is in God zijn, is wat weggeëbt. De eerste liefde is verkild. Terwijl Paulus zegt in vers 11, hoewel gelet op de tijd zou je leraar moeten zijn. Dus Gods bedoeling is dat je precies het tegenovergestelde bent gegroeid tot leraar. Gelet op je geestelijke leeftijd. Geestelijke leeftijd? Ja. Wat is dat? Dat is de tijd vanaf dat je wedergeboren bent. Tot vandaag. Misschien ben je 50, 60, 70, 80. 82. Gisteren was die meneer 82 jaar geworden. Ja. Gefeliciteerd. God zegen. Maar hoe oud was je toen je wedergeboren werd. En dan gaat het echt niet om tijd en datum te noemen of zo. Dus kom je dan een tijdje al achter dat je wedergeboren bent. Maar dat je het zeker mag weten. Door Gods genade ben ik wederom geboren. Nou, ga dan maar tellen wat je geestelijke leeftijd is. Ik was geloof ik een jaartje of 22. Nou, ik ben nou 62 dus. Ben ik in die 40 jaren gegroeid? Heb ik de leeftijd, die geestelijke leeftijd, leraar te zijn? Leraar te zijn? Nou, dat klinkt wel heel professioneel. Als een leerkracht op school? Als een gestudeerde? Ik denk niet dat dat de bedoeling van Paulus is. Hij heeft het over u, jou en mij. Hij heeft het over gemeenteleden. Paulus heeft het niet over die en over die. Hij heeft het over ons allen. Is normaal. Om te groeien in geloven. Het is abnormaal als je in geloven kind blijft. Of terugvalt tot kind. Paulus noemt ook de reden in Hebreeën 11, vers 5, vers 11. Je bent traag geworden in het horen. Traag, dat is langzaam. Lui, slordig, onverschillig, nonchalant. Misschien liggen je geestelijke oren wel achterover in de rust-pauzetoestand. In plaats van gespitst, recht omhoogstaande oren, omdat je niets wil missen. Vind je bijvoorbeeld een half uur preek? Nou, dat is wel heel lang hoor. 5 minuten per dag. 5 minuten de Bijbel open en dan een gebed ook nog. Dat is traag. Misschien moet je je er echt toe zetten. En zou het er dan echt van komen dat de Bijbel echt voor je persoonlijk open gaat? Weet allemaal, als je niet eet en als je niet drinkt, gaat het niet goed met je en droog je uit. Maar in het geestelijk leven is het echt niet anders. Want traag tot horen van het woord van God heeft grote gevolgen. heb je weer iemand nodig die je onderwijst. In de grondbeginsel, in het ABC van het woord van God. Weet je, en dan maak je afhankelijk van iemand anders. Een kringleider, van een ouderling, predikant, dat moet al helemaal niet de laatste. Maar die persoon moet ook weer van voren af aan beginnen, iedere keer maar weer opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw het ABC uitleggen. Stel je voor, hè, je leerde op de lagere, de basisschool lezen. En je zou daarna geen letter meer lezen. En op een gegeven moment kom je erachter als je 40 of 50 bent. Ja, het is allemaal goed dat ik weer wat ga lezen. Heb je weer een leraar nodig die zegt, ja, maar zo lees je dat dus toch? Want je bent het verleerd. Bij geloven is het niet anders. Misschien hebben je ouders dat verteld. Misschien is het op zondagsschool verteld en gezegd, op de catechisatie en noem maar op, in zondagse preken. En daarna, ik kom bij mensen op bezoek en die zeggen, ja dominee, ik lees de Bijbel niet, want ik ken die Bijbel. Ik heb hem één keer gelezen, dat is genoeg toch? Dat vind ik onbegrijpelijk. En zeg ook, nee, naar de kerk? Nee, echt niet. Geen woord meer gehoord. Stel dat Gods geest je dat laat zien. En dat je de kracht des geestes en het woord weer opnieuw bekeerd wordt. Dan mag je een herstart maken. Waar moet je beginnen dan? Waterige melk, vettere melk, beschuit, vast voedsel. En hoe drink je dan melk? Daar ben je nog steeds onervaren in de woord, zegt Paulus. Onbekwaam, geen kennis, kun je het niet toepassen, niet praktisch in je dagelijks leven. Absurd om terug te vallen. Hoeveel maagden is er niet in de kerken? Hoeveel maagden is er niet? Hoeveel bloedarmoede is er niet in kerken? En in levens van mensen? Hoogst urgent. Hoogst urgent. We zoeken het al in liederen, we zoeken het in liturgie, en weet ik het allemaal, we zoeken het overal in. Behalve in voeding van het woord. Ik ken jullie natuurlijk niet zo erg, misschien. Dat is ook een heel verkeerde vraag, maar goed. Ben je nog een geestelijk kind wat een melkfles nodig heeft? Of ben je misschien teruggevallen? En ik hoop het laatste, hè, dat je groeiende bent in geloven. Wast de nieuwe maan. Christus, ook in je leven, schittert hij werkelijk door je woorden en door je gedachten. Meer en meer. Dat was dus het eerste punt. Het tweede is geestelijk volwassen worden. Stappen we over van Hebreeën 5 naar Efeze 4. Ik weet, dat zijn niet de gemakkelijkste gedeelten uit de Bijbel. Paulus, hij zegt daar, totdat wij allen komen tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat, totdat wij allen komen tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Totdat. Dat is een proces, hè. Om te komen tot het doel wat God met u en met jouw leven heeft. God komt door een proces van geloofsgroei tot zijn doel met u en met jouw leven. Dat is de bedoeling. Een voorbeeld. Sommigen weten het wat ik ga vertellen. Ik heb dus, hoe was het, 7 jaar lesgegeven op een middelbare technische school in Rotterdam. En er was een directeur, meneer Groenendijk, en die was een ex-alblasserwaarder. En er waren 3 verdiepingen of zo. Het was op maandagochtend, hij stond op de gang te kijken. En hij zag me staan. En hij riep met een luide stem, zodat al mijn leerlingen het konden horen en dat mocht. En hij zei tegen mij, hij moet wassen en jij moet minder worden. Hij kende de woorden uit Johannes 3, vers 30 van Johannes de Doper. Hij moet meer worden, ik Johannes moet minder worden. Hij Christus moet. Dat is een goddelijk moeten, staat er letterlijk. Dat is een krachtig verlangen van God voor ons allen. Dat Christus meerder wordt, wast, groeit, toeneemt, dagelijks in ons leven. En ik dan? Ik dan? Ik dan? Er staat ego. Mijn vleeselijke, mijn oude ik, waar Paulus in Romeinen 7 over heeft. Ja, minder, minder en nog eens minder. Henk Binnendijk zou zeggen, in die mate meer je oude vleeselijke ik gekruisigd is geworden op het vloekhout van Golgotha. In die mate meer wast Christus in jouw leven. Geestelijk groeien is dat oude, dat venijnige ik, dat zondige ik, bij het kruis van Christus afleggen. En door woord en geest het nieuwe van de Heer Jezus Christus aandoen. Totdat wij komen, uitgroeien tot een volwassen man of vrouw. Er staat eigenlijk een volgroeide man-vrouw. Tot nota bene compleetheid overeenkomstig Christus. Dat is wat. Om dat einddoel wat God met jou in mijn leven heeft te bereiken. We kennen allemaal zo'n telescoop, hè? Weet je wel, zo'n ding. Hè? Die kun je dus uittrekken, hè? Uittrekken. Dat is eigenlijk de tijd, dat is dus het proces. Het uittrekken. En uiteindelijk tot die maximaal de lengte heeft. Tot die uitgeschoven is. Dat is het einddoel. Ik zou het ook nog anders kunnen zeggen. In Romeinen 8 vers 29 staat, Gods doel, Gods verlangen is dat je aan het beeld van Christus gelijkvormig wordt. Er staat dus niet gelijk, hè? Er staat dus echt niet gelijk. Er staat gelijkvormig. Door de geest. U zegt, ja maar, als ik nou in Christus ben, ja, in Christus ben je volmaakt, hè, staat er. Hè? In Christus ben je volmaakt. Maar bent u, jij en ik, zijn wij altijd in Christus? Gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. In 2 Korinthe 3 vers 18 staat, je wordt veranderd naar hetzelfde beeld van Christus. Dagelijks geestelijke vernieuwing. Het oude afleggen en het nieuwe van Christus aandoen. Geestelijke vernieuwing. Meer en meer daardoor op Christus lijken. Want hij werkt zijn leven in u en in jou steeds meer en meer uit. Dat merk je in je denken. Je noes. Denken. Hoe denk je? Hoe praat je? En wat doe je? En wat zie je? En welke keuzes maak je? Doe je die overeenkomstig zoals hij zou gedaan hebben? Ja, maar hoe weet ik dan? Nou, dat is door het lezen van de evangelie. Dan zie je door de geest naar Jezus lopen en zie je hem wandelen en zie je hem preken en zie je hem onderwijzen en wonderen verrichten enzovoort. Want je leven door de geest doortintelt van die heerlijke Christus. Nou, Dat is een diep verlangen. Wat de Geest in je hart legt om meer en meer hem gelijkvormig te worden. Het staat ook in Galaten 4 vers 19. Totdat Christus gestalte in je krijgt. Gestalte. Paulus zegt in Efeze 4 vers 13, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Dat zijn heel wat woorden. En je zegt, ja, maar hoeveel dan en zo? En hoe groot dan? De maat, Paulus zegt niet op een gegeven moment 10%, 30%, 40%, 50%. Van de grootte van de volheid van Christus. Geen wet, hè? Geen wet, zoveel procent of zo. Nee, er staat de maat. De maat. Als we zouden zeggen, ja maar ik ben 50%, ik ben 60%. Zou je zeggen, ik ben... En die ander nog niet, hè. Maar ik ben al. Niet ik. En moet je eerlijk zeggen, hoe meer... ik met het woord bezig mag zijn en ook in de verkondiging en in de pastoraat en zo, ik merk dat ik het niet kan. Staat ook in Johannes 5, zonder mij kunt gij echt niets en niets doen. En als ik de preekstoel op ga, ik kniel van mijn, voor de preekstoel, voor de trap. Het is niet om vroom te doen of zo, maar in het besef dat ik het echt niet kan. Ik ben ook vanavond niet degene die aan u en jou het echt duidelijk kan maken. Dat kan ik niet. God moet het doen. Gods geest moet en zal het doen op grond van het beloftewoord. De geest zal het in jou, door jou heen doen. Dan mag je vertrouwen. Dan mag je vertrouwen. Dan wordt het niet zo krampachtig van ik moet, nee, ik moet niks. Hij verlangt door u, door jou te werken. Dat Christus meer en meer gestalte, daar komt het weer, in je leven krijgt. Einddoel is de grootte van de volheid. Dat is het einddoel. Hè? De telescoop uit. Hè? Einddoel is de grootte van de volheid van Christus. Christus heeft volmaakt lief. Dat zie je aan het kruis. Zo lief heeft hij zondaren die hem haten. Als Christus steeds meer gestalte in je krijgt, zul je merken en ervaren door de geest dat die liefde die in je hart is uitgestort. Dat je ook mensen die om je heen zijn. Ik heb mensen die, dat was in Nieuwendijk zo, dat was in Asperen zo, en dat was in de nacht zo, die gewoon moeilijke mensen zijn. Maar als je de lief hebt met de liefde van Christus, zodat Christus gestalte meer en meer in je krijgt. Ja, zelfs als staat zelfs dat je uitgroeit tot volmaaktheid. In je woorden, in je gedachten. À la Christus. Ik voel, ik vind, ik denk en ik dit. Dat zijn toch de hot items tegenwoordig? Niet wat ik vind. Wat vindt hij er nou van? Hoe denkt hij dat ik zal denken? Dat is ook bekering, hè? Bij dit punt wil ik nog stilstaan bij wat zijn nou geestelijke groeiers en wat zijn nou remmers? Nou ja, geestelijke groeiers, en daar bent u voor bij elkaar, denk ik, voor het woord, voor de Bijbel, dat het ook echt open gaat. En niet alleen maar dat we het lezen, maar ook dat het morgen en overmorgen, dat het ingang vindt in je hart en je leven. Ja, en lezen. Ik moet je ook eerlijk zeggen, ik heb dat, toen ik predikant in Nieuwendijk, heb ik dat ook echt niet gedaan. Maar ik heb het op een gegeven moment door de omstandigheden ook geleerd. Om gewoon, ja, gewoon om 6 uur te knielen en te bidden. En dat is niet, dat is geen vromigheid, hè, want dat heb ik ook moeten leren. Misschien zeg je wel, en dat voor een dominee moet en zo, ja. En toen pas, ja, het is wel zo. En dan een schrift openen. En voor jezelf. En dan met een gebed en zo. En dan pas de rest. Lezen. Mediteren. Onderzoeken. Dat doe je gelukkig. Dat doe je gelukkig. Maar laat dat niet tot één keer in die 14 dagen beperkt zijn. Het woord horen, als het verkondigd wordt. Nou, het tweede is, waarvan je groeit, is gebed. Persoonlijk, hè? Persoonlijk. In je binnenkamer, zegt de Heer Jezus. Maar ook samen. De troon van God. Bestormen met je gebeden. Want het is zo lauw en zo laks, hè? In kerken in Nederland. Echt. Dat er werkelijk een revij, werkelijk een opwekking zal komen. Zeg, ja, moet het dan om die opwekking? Nee, omdat er nood is in onze zielen, wat God op ons hart gebonden heeft. Voor zielen die anders verloren gaan. Hoeveel keer getuigen we van de Heer Jezus? Hoeveel keer? Het gebed. Maar ook, ik weet niet precies hoe jullie verbanden zijn en zo, maar dat je ook in je omgeving geestelijke broers en geestelijke zussen hebt. Vanuit de kerk, vanuit de gemeente, zondags door de week. Weet je waarom? Om elkaar te bemoedigen, om elkaar op te scherpen, om elkaar aan te sporen en te volharden tot standvastigheid. Om niet te vertragen. Lees de Hebreeënbrief maar na. Geestelijke groeiers kunnen ook zo zijn lijden, verdrukking, vervolging. In Openbaring staat dan, die zielen die zuchten onder het altaar vanwege het woord van God. Vanwege hun getuigenis. Misschien zit je hier en word je geloof beproefd. En is het een worsteling voor je? Misschien is er ziekte, misschien zijn er zorgen, misschien zijn er problemen, misschien zijn er... Maar Habakuk zegt, nochtans blijf ik geloven in die God. Is er een geloofsstrijd in je leven? Paulus zegt tegen Timotheus, strijd, de goede strijd des geloofs. En het kan een innerlijke strijd, het kan een worsteling zijn. Soms op bepaalde tijden. Ik heb dat wel, dan bokst het van binnen, dan gaat het te keer en zo. Maar soms is het ook een uiterlijke strijd. Ik kwam terug van vakantie, ik had gepreekt over de Heer Jezus, die verzocht werd in de woestijn. In die week, nou, maandags, echt geen telefoontjes. Telefoontje, dominee, ik had gisteren bijna bij je de kerk uit willen lopen, dat was in Schoonhoven. Dan kregen we nou, ja, wie preekt er nou over het oordeel? Mag niet meer gepreekt worden tegenwoordig. En of het niet in de Bijbel staat. Nou, en zo ging het die week door. Beproeving. Maar, ik heb ook geleerd, in de laatste tijd, de afspraak heb ik het gewoon persoonlijk heel moeilijk gehad, ook als predikant. Allerlei stromingen waren er en zo. En toen kwam broeder Baam, misschien ken je hem van Hartkraai. Kom langs. Ik legde een nood voor hem neer. En wij knielden in de pastorie. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. En toen kwam maar een broeder uit de Christengeving met de kerk. En toen kwam mijn broeder uit de herstelde kerk en noem maar op en zo. En we gingen samen op de knieën voor een herleving. Wonderlijk, hè? Wonderlijk die God toch. Ik vind dat zo mooi. Weet je wel, dus ja. God wil altijd een bedoeling mee toch. Hè? Maar goed, dus dat zijn de... En die mag je zelf natuurlijk ook verder invullen. Maar dat zijn geestelijke groeiers. Maar er zijn ook van die remmers, weet je wel. Die boezemzonden. Waar niemand van weet. Zoals je hier zit, niemand weet. Die iPad en dat smartphone. Dat doet je vervreemden. Maakt je onverschillig. God is er boos over. Tremt. Tremt. Brengt je geloofsgroei tot stilstand, zelfs tot achteruitgang. Het verdriet de Heilige Geest. Als er in een gemeente of in een kerk of in je gezin of in je huwelijk zonden zijn en die niet beleden worden, dat de geest van, ik trek me terug. En dan kun je preken als brugman. Echt niet. En ik denk dat we dat ook in kerken verleerd zijn. Oh nee, dominee, het moet gaan over, u mag er niet overslaan, over het kruis van de Heer Jezus, het bloed enzovoort. En dan kom je door de week bij die mensen. Ja, ik heb ruzie met die en ik heb ruzie met die. Dan zou je dan niet gauw naartoe gaan om goed te maken. Ja, maar die ander. Nee, ik niet natuurlijk. Nee, die ander moet komen. Zo gaat het dan. Ja, maar dan bedroef je de Heilige Geest. Kan die geest niet werken. Echt niet. Echt niet. En hoe moeilijk ook. Ik ben pastoraal, dus ik weet best ook wel dat het van beide kanten allemaal moeilijk kan liggen. En dat zal ook wel. Maar de geest trekt zich terug. Het proces van de kerken gaande is. Dat het woord van God niet meer toegepast wordt. En wat denk je wat de Satan daarmee doet? Olie op het vuur gooien. Ja, zegt hij, ja, maar die God is toch glamoedig, hij is toch genaamd? Nee hoor, iedereen komt er hoor. Het komt altijd goed hoor. Het komt altijd goed met je, altijd, altijd. Maar die Satan zegt niet te bekeren. Beleid je zonde en geloof voordat de genadetijd echt voorbij is. Ik weet ook nu natuurlijk in welke netwerken, groepen ze noemen dat tegenwoordig u en jou verkeerd. Dat weet ik niet. Maar vrienden en vriendschappen kunnen je wegsleuren bij God vandaan. Hoeveel afremmende ankers zijn er in je leven? Beleid ze, erken ze en breng ze bij het kruis van Christus. Geloof en vertrouw dat de bloedkracht van Christus en Christus kruiskracht groter is dan alles. Lees Psalm 103. Zover het oosten verwijderd is van het westen. U kent het. Opdat, dat is de bedoeling, hè? Het einddoel van God met jou en met mijn leven. Dat je groeit, uitgroeit. Dat je een volwassen man en vrouw wordt. Tot de maat van de grootte, van de volheid van Christus. Volwassen. Dat is Gods verlangen voor u, voor jou en voor mij. Het laatste, mag dat nog? Ooit is half tien, mag dat nog? Ja? Het laatste punt, doel van geestelijke groei. In Efeze 4, vers 14 staat op dat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van mensen, om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Drie aansporingen van Paulus om te groeien in geloven. Ja, de eerste aansporing is dat je geen jong kind blijft, bent en noem maar op. Paulus bedoelt hier onervaren in het woord. Daarom hebben we dat lied ook gezongen. 51. Er kwam eens iemand en die zei van ik ben homofiel. Maar ik wil belijdenis doen. En die zat op belijdeniscategorisatie. Heb ik aan de kerkraad voorgelegd. En we hebben het hem samen verteld. Maar toen moesten wij ook nog naar andere mensen toe. Om dat ook te vertellen. En toen vertelden we dat. Waar halen jullie dat vandaan? Hoe kom je er naar mij? Zullen we samen de Bijbel open? Oh, staat dat in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel. En niet één keer. Verschillende keren staat het. Dat bedoel ik. Zeer onervaren in het woord. Onvolgroeid. Blijven steken. Heb ik ook heel veel, sorry, meegemaakt. En gehoord en nog steeds. En ik zeg het met alle eerbied. Blijven steken zijn in het zondagsschoolgeloof. En ik weet dat Jezus zegt dat je... Je moet worden als een kind. En geloven als een kind. En dat kan verschrikkelijk diep zijn. En dat kan verschrikkelijk hoog zijn. Maar dat is geen zondagsschoolgeloof. Dat is het echte geloof. Dat is het nochtans van geloven van een geestelijk kind wat zijn Abba, Vader, Papa in alles vertrouwt. En Paulus bedoelt, groei door. Word volwassen man en vrouw, een oudere en een jongere. Tweede aansporing, om niet heen en weer geslingerd te worden door de golven. Slingeren. We prikten een dominee in Lopen Kapel. En die, en Mieke, dat is mijn vrouw, hè, die vertelde op een gegeven moment, die dominee die reed op de snelweg. En daar reed een Rolls Royce aan de rechterkant, maar die slingerde een beetje zo op de weg. En dat is een paar keer ook in de vangrail en zo. Dus ze probeerden te toeteren en al zijn dingen en zo. En op een gegeven moment werd het een beetje te erg. Dus zette hij hem neer aan de kant van de weg. En toen keek hij zo, oh ja, een paar deuken. Nou ja, wat zou het? Ik heb toch geld genoeg. Dus hij stapte weer in en zo. En dan gingen we rustig verder. Slingeren. Slaperig zijn. Kijk. Als ik dat, wij hebben op een gegeven moment een Lopeke Weg Oost, dat is een vrij brede weg en die kronkelt als je wel eens in Lopeke Kapel geweest bent en zo. En die kindertjes moeten ook natuurlijk naar school toe en dan hebben we nog een kapelse pad, dat is kleiner, maar er komen ook nog wel eens auto's overheen. En als je dan die kinderen ziet op die fietsjes wezen en ze slingeren van links naar rechts en die moeders van, hop, 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 aan de kant, rechtdoor. Maar slingeren in de Bijbel betekent dat je geen controle hebt over je gedachten. En over je denken. Weet je, het waait alle kanten kan het op. Er komt geen enkele gedachte dan op. Wat staat er nou over in het woord? Het slingert. Er is ook geen controle over die verlangens niet. En die begeerte niet, dat zie je. Ik weet niet of je dat gelezen hebt over die NPV-enquête. Ik geloof een kwart als ik het goed herinner. Hebben verkeringen en hebben al seksuele gemeenschap. Want zonder bij het vlees is zo zwak, ja. Heen en weer slingeren door de hypes en de gevoelens die er zijn. Ik hoor zo vaak, dominee, ja maar ik had er een erg goed gevoel over. Hè. En moet eens kijken, is een goede stoel? Is een goede stoel? Ziet er toch chic uit? Ja, maar... Hij is inderdaad goed. Maar niet alleen van zien. Snap je wat ik bedoel? Daar kom je bij kinderen tegen, dat snap je wel. Maar bij gegroeide en volwassen gelovigen ook. Weet je... Het gevoel is leidend geworden. Zelfs bij levensbeslissende keuze die ik moet maken. Het gebeurt zelden als jongen en meisje echt op elkaar verliefd worden dat zo'n verkering uitgaat. Hè? En dan gaat het niet bijvoorbeeld om dat meisje wat dan bij onze gemeente is en die krijgt verkering... Met een knul die hersteld is, daar gaat het niet over. Maar het ging over het ware geloof. Ze waren smoorverliefd op elkaar. Hoe moet dat nou? Ik zeg, weet je zeker dat God jullie bij elkaar gebracht heeft? Dat is het eerste. Ga maar Bijbel studeren, ga samen maar bidden. En uiteindelijk, na geloof ik een halfjaartje, zijn ze tot de conclusie gekomen, hoewel ze smoorverliefd waren. Zo kan het niet, hè? Dat wil God niet zo. En ze zijn uit elkaar. Dus die smore verliefdheid, wat het dan ook is. Ik kan bijna zeggen, als een jongen en een meisje voor 90% echt verliefd, 90%, als ze werkelijk verliefd op elkaar zijn. En of die ene wel of niet naar de kerk toe gaat, of die ene wel of niet gelovige is. Gaan ze samen. Er zijn maar heel weinigen die dan echt die consequenties trekken. Het voelt zo goed. Of laat je leven leiden door wat God zegt in zijn woord in Korinthe 7. Geen ongelijk span aangaan. Wij liepen van de week, of gisteren dan, over de boulevard van Urkzo. En dan heb je dat IJsselmeer. En het IJsselmeer is verraderlijker dan de Noordzee, hè? Want dan heb je lange golfslag en op het IJsselmeer heb je korte golfslag, zelfs onderstroom heb je. Er zijn zoveel golven om ons heen. Van mensen, van dingen, van tv en nu internet en YouTube en noem het maar op en zo. Maar ik wil je krachtig vragen, laat de Heer Jezus elke dag je levensschip besturen en ga uit. In de vaste koers van het woord van God. En laat je niet heen en weer slingeren door de golven van de wereld. Want die hebben meer invloed op ons leven dan wij denken. Derde aansporing. Je niet mee laten sleuren door elke wind van leer. Bedrog van mensen om op listige manier tot dwaling te verleiden. Ik weet nog goed, op een gegeven moment, ik moest dan naar Emmeloord van mijn moeder op school, naar de HAVO. En dat vond ik me veel te hoog gegrepen enzovoort. Dus, maar ja, ik moest eerst op de fiets, later ging ik op Brommer. Dat was natuurlijk al wat gunstiger. Maar ja, ik moest wel op die fiets. En het werd suikerbietentijd. En er kwam een trekker en er kwam zo'n aanhanger. Wat dacht Teun? Die dacht van, ik pak die trekker vast. En ik laat me lekker meesleuren, dan komt het, hè? Door die boerenwagen. In de slipstream. Paulus zegt, laat je niet meesleuren, meeslepen, meezuigen. En dat mee staat eigenlijk ook voor rondsleuren. Dus niet alleen je gaat mee, maar ook rond. Wat leven wij in een gehypte tijd toch? En ook, het is zo belangrijk, hè, wat vindt men ervan? Ik heb kinderen over categorisatie. Dan zeg ik, waarom schreeuw je zo? Je bent zo moe. Dan zeg ik, hoe komt dat dan? Nou ja, mijn smartphone ligt in mijn bed. Dat is mijn vaste maatje. Overdag natuurlijk op de fiets, maar ook op bed. En dan? Dan doe ik hem toch uit? Nee, ik doe hem niet uit. Nee, ik lig op de wekker. Nee, ik lig op het appje te wachten. En waarom zeg ik dat? Is dat zo belangrijk? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Die antwoord. Ik moet ook antwoorden. Snap je? Zo gaat dat. Nee, dat is geen sinecure. Dat is echt, hè. Dan ben ik zo moe. Groepsdruk. Maar volwassenen ook. Hebben daar ook last van. Wat zegt men? Wat vindt de gemiddelde Nederlander? Moet ik toch ook vinden en denken? Maar zouden dat onze waarden en normen moeten zijn? Nee toch? Het gaat om Gods woord. Het gaat om zijn normen. Het gaat om zijn waarden. In kerken en gemeenten is er heel veel wind van leer. Mee laten slepen door allerlei wind van leer staat er. De ene keer komt de wind vanuit de wettische richting. De andere keer komt de wind vanuit de evangelische richting. En de andere keer komt de wind uit de behoudende richting. En dan weer een vrijzinnige richting. En dan weer van positief rateldenken. En dan weer uit de pastorale hoek, et cetera, et cetera. Maar het is zo vaak als wind, lucht, leegte, ijdelheid, zonder werkelijke, echte inhoud. En we spraken even, Bas en ik, de toespraak van gisteravond, 10 minuten, kwartier. Kerk barstte vol. 1200 mensen. En via een beeldverbinding nog eens 300. Met een beeldscherm buiten, misschien ook nog 100, dat weet ik niet. Helaas, het evangelie werd niet verteld. Zonder kruis en opstanding van Christus werd niet genoemd, terwijl het o zo voor de hand lag om dat wel te noemen en ook genoemd kon worden. Daar heb ik dan verdriet over. Meesleuren, bedrog van mensen die je op listige manier proberen te verleiden. Op een slimme manier, gewiekst, listig, doortrapt. Kijk, laten we eerlijk zijn, en het mag best wel eens een pastorale preek zijn. Maar zulke soort preken gaan er eerder in dan een preek over de openbaring 6, over het oordeel, en openbaring 9. Een klaagzang is er gisteravond niet gezongen. Maar wel ligt stad met uw palen poorten. Geen rouw, geen tranen. En dat vind ik ook een geweldig lied hoor. Dus daar zal ik ook echt, en daar vind ik ook echt niks mis mee. Echt niet waar. Er is een groep in de Lopelijke Waard en die komt samen in de Rooms-Katholieke Basiliek te Benschop. Gaat het woord erop nee om te zingen. En daar is niks mis mee. Maar zingen is antwoorden op het eerste woord van God. En dat ligt hier. Dat is zingen. Maar als het zingen een doel wordt in zichzelf, als het een evangelie wordt, is dat listig. Dat is listig. Dat is listig. Want Gods woord is nummer 1. Paulus zegt, het verleidt tot dwalingen. En er staat een woord methode. Dus met andere woorden, het gaat om een vooropgezet plan. Satan zit niet stil, die weet ook dat Jezus Christus spoedig wederkomt. Oh, hij doet het zo gewiekst, hè. Vervolg de kerk. Die hebben het erg zwaar, erg zwaar. Die christenvluchtelingen hebben het ontzettend zwaar. Ik heb wel eens gezegd tegen Open Doors, jullie moesten ook een Open Doors voor Nederland oprichten. Want ook hier is vervolging. Ja, we kunnen toch weer vrij bij elkaar komen, ja. Maar wat denk je van de bul van internet? Wat denk je daarvan? Ja, en noem alle machten maar op en krachten enzovoort. En we tuinen er zo vaak in. Er is vrijheid, ja, het is toch vrijheid? Ja, zeker is vrijheid. En toch is het, moet je maar eens opletten, dat de gebondenheid meer en meer en groter wordt. Let maar op. Griekenland. Ieder weldenkend nuchter boerenmens zegt, dat is toch niet goed? Dat gaat toch niet? Dat is toch waanzin? Maar we zijn met dit begonnen en toen dat en toen dat. En we zeggen, nee, dat is het, dat denken. Dat denken. Doortrapt. En Satan zit erachter op een listige manier. Als je predikanten spreekt, sommigen zijn burnt-out. Meer dan mijn lief is, echt waar. Maar hoeveel huwelijken, hoeveel gezinnen, hoeveel huiselijk geweld, hoeveel incestproblematiek is er niet? Hoeveel complexe problemen zijn er niet? Satan maakt het complex om je te verleiden, om je af te leiden. Weg van de waarheid van God. Tot een error, zeggen de jongeren. Dat je computer, dat je leven vastloopt. En er niet meer uitkomt. Dat wil hij. Dat wil hij. Ik sluit af. Ik wil je graag die vraag meegeven. Ben je echt een volgroeide gelovige, volwassen? Ben je nog aan het groeien? Verlang je meer en meer? Mijn ziel verlangt naar u, o God, als een hijgend hert. Onder Anders zoek je. De Bereërs onderzochten dagelijks of de dingen die gezegd werden, geleerd werden, onderwezen werden, of zij al zo waren. Dagelijks. Neem je genoegen met melk, dan blijf je een baby. Of verlang je naar werkelijk geestelijk voedsel? Dat we ons werkelijk in liefde aan de waarheid Gods vasthouden, staat er tenslotte in dat vers 15. Gods waarheid, Heer Jezus, Hij is toch de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. Dat is toch heerlijk? Dat Hij steeds meer gestalte krijgt in jullie leven? En in mijn leven? Dat is toch wel een getuigenis? Voor mensen om je heen. Hoef je niet altijd te zeggen. Mag je doen. Maar als je ervoor bidt. Wil je vandaag iemand op mijn pad brengen. Waar ik van de Heer Jezus kan vertellen. Waarom doe je zulke dingen? Kijk, je kunt je verhaal op twee manieren vertellen. Ik kan zeggen, nou ja goed, ik ben dominee geworden en zo. Nou ja. En ik heb dit en dat allemaal gedaan en zo. Ik heb dat niet gedaan. Weet je, wil je ook een verhaal vertellen? Kijk, niet ik, maar God heeft het gedaan. Het is zo, ik trap er zelf soms ook in. Maar dan heb ik het, nee, geen dubbel verhaal, hè. Enkel verhaal. Je levensverhaal. Maar het levensverhaal wat er gloeit en doortinteld is van God. Hoe vaak zwijgen we niet terwijl we hadden moeten spreken? In vrijmoedigheid. De Heer Jezus zegt, de velden zijn in Werkendam en omgeving en overal, echt, dat geloof ik wel. Wit om te oogsten, maar de arbeiders. Ik weet de afgelopen zondag over vissers. Waren dat theologiestudenten of zo? Gewone mensen als u, jij en ik. 3 jaar onderwijs van de Heer Jezus. Wij hebben een Bijbel. De geest is uitgestort. Hij zal je leiden. Hij zal je onderwijzen. Hij zal je leren. Wat te zeggen. Ik weet het nog goed. En daarna sluit ik me af in die koffiebar. Loutje. Oud Gerghem. In Nederland. Misschien was hij hier ook wel. Die massie van Voorthuizen. Ken je die? Nog? Die stond daar. Loutje in de koffiebar. Zo'n visserspetje op. IJsselmeervisser. Ik probeerde iets te zeggen. Ik zeg, joh. Ik heb zo'n rode kop. Ik wou zo graag zelf doen. En ik heb geleerd dat ik er niet kon. Hoe meer ik leer te vertrouwen op God, des te meer mag je een instrument zijn in de hand van God. Des te meer Christus gestalte krijgt in jou en mijn leven. Soli Deo Gloria.